Test.
Of dat wel goed, of het moet in beeld komen. Ja, het komt ook nog in beeld. Oh jee.
Dames en heren, de klok luidt het moment in dat onze vergadering gaat starten. Dat betekent dat het 8 uur precies is. Ik wens u allemaal hartelijk welkom. Het is een zo lange zomer geweest, want we hebben nog een tijdje doorvergaderd als raad. Hè? Maar we hebben elkaar natuurlijk toch alweer een flink aantal weken niet gezien. Dit is de eerste overigens ingelaste raadsontmoeting. En deze gaat over het rapport wat uitgebracht is door Cox en Voogd. En daar komt straks een presentatie van. Ik wil in eerste instantie nog even iets zeggen. Het is nog steeds maatregelen corona, dus deze raadsontmoeting is zonder publiek op de publieke tribune. Maar er is tegelijkertijd wel een livestream, dus inwoners die het interesseert en die belangstelling hebben, die kunnen dat volgen. Op de agenda staat dus opening, dat is nu geweest, een burgerspreekrecht. Ik neem aan dat u geen opmerkingen over de agenda heeft. Nee? Op het tweede staat burgerspreekrecht, daar heeft niemand zich voor aangemeld. Dus dat betekent dat er geen burgers zijn die willen inspreken. En dan komen we nu toe aan het onderzoek transactie Nico van Bovenweg Oosterbeek. Mevrouw van der Geest en mevrouw Lub namens de stichting hebben aangegeven dat ze graag bij deze vergadering aanwezig willen zijn. Dat kan ook, hè? Als je dus tijdens de raadsontmoeting kunnen ook inwoners aanschuiven. Van dat recht maken zij gebruik. Ik heb even met hen gesproken van tevoren. Ik wil u voorstellen dat eerst de raadsleden hun vragen stellen nadat de presentatie geweest is. En dan geef ik het woord aan de beide dames die nog een aantal aanvullende vragen hebben. Ik hoef u niet uit te leggen, maar misschien omdat het de zomer is geweest, is er nog even weggezakt. Het gaat echt om verhelderende vragen. Discussie vindt plaats als het bestemmingsplan aan de orde is. En dat is ook al op zeer korte termijn. Ik zie wel meneer Zandman naast mij zitten, maar het gaat in feite om het verhaal van de beide heren. Die gaan gezamenlijk die presentatie doen. Die meneer die achter het katheder staat, die gaat echt de presentatie doen. En u bent de aanvullende als het bij technische vragen. Ja, oké. Okay. Mag ik even uw naam, dat iedereen het ook weet? Ja,
mijn naam is Arnold de Boer.
Ik zet hem aan. Mijn naam is Arnold de Boer. Roos Molendijk zit links van mij en Norbert de Blaai zit rechts van mij.
Okay. Dan is dat helder, neem ik aan. Starten met de presentatie.
Oké. Goed, wij beginnen de presentaties graag met een plaatje. Dan weten we altijd waar we het over hebben. En dan gaan we, als we de presentatie wat verder doorzakken, dan komen er steeds meer letters te staan. Ik raad u aan die niet mee te gaan lezen, maar dat is meer omdat wij een redelijk compleet verhaal hebben neergelegd. Dit is het plaatje waar we het over hebben. Nou, volgens mij hoeft dat helemaal niemand in deze zaal uit te leggen waarover we het hebben. Maar het is in ieder geval goed dat we weten dat dit het project is, zoals dat nu op internet te vinden is, waar de beoogde woningbouw zou moeten plaatsvinden. Is het misschien goed om tegelijk te kijken wat wij nu hebben onderzocht. Hè? De vraag aan ons die is gesteld is om een feitenrelaas op te stellen. Dus een feitenrelaas wil zeggen dat wij feiten onder elkaar zetten op basis van een aantal bronnen, het volgende slide. Waar wij dus niet om zijn gevraagd is om echt verklaringen te geven voor gebeurtenissen. Dus we hebben de feiten onderzocht binnen de scope van onze offerte. En dat is sec de vraag is gesteld, hoe is het contact met de ontwikkelaar tot stand gekomen? Nou, ik heb jarenlang in de gebiedsontwikkeling gewerkt, dus die vraag is niet zeker van wanneer is er nou het eerste telefoontje zijn geweest. Dus we zijn ook in onze onderzoeksperiode hebben we verder teruggekeken om die vraag te kunnen duiden en te beantwoorden. Dus we hebben heel veel proberen te duiden en te begrijpen, maar we hebben in ons rapport ons proberen te beperken tot de feiten die wij gesignaleerd hebben. Ja, misschien. Dus dan is dat ook goed om misschien te vertellen wat we hebben gedaan. Wij hebben beschikking gekregen over het WOP-dossier zoals dat is aanwezig was en dat is samengesteld hier door de gemeente. We hebben interviews gehouden met de oud-portefeuillehouder, de projectmanager, de jurist en de ontwikkelaars. In de presentatie staat een aantal keer het woord ontwikkelaar en ontwikkelaars. Ontwikkelaars zijn de personen en de ontwikkelaar is het bedrijf. Dus dat onderscheid zit in de presentatie enigszins. Wij zijn zelf, kwamen wij op wat sporen terecht, waardoor Roos en ik zeer enthousiast gegoogeld hebben om openbare bronnen te vinden waar we wat links hebben proberen te zoeken tussen verschillende partijen. We hebben, nou, en daar zal ik zo meteen in mijn bevindingen hebben, we hebben gesproken met een vastgoedadviseur die betrokken is in het dossier, daar wij contact mee hebben gezocht. We hebben met het stichtingsbestuur gesproken, dus met mevrouw van der Geest hier. En dan is het ook goed om de onderzoeksperiode te duiden. Hè. Eigenlijk is het dossier voor ons, wat het relevante dossier voor ons, dat loopt van juli 2016 tot augustus 2019. Dus dat is de onderzoeksperiode waar we ons hebben gericht. Daar zitten eigenlijk, hè, op het moment dat je begint te onderzoeken, denk je van waar zou nou wat aan de hand kunnen zijn. Dan weet je dat niet precies. Hè. Je zult zo meteen zien dat er een periode eigenlijk vrij compact eind 2017 eigenlijk de meeste gebeurtenissen zich plaatsvinden. Goed om te beseffen is dat wij niet onder ede kunnen horen. Er zitten hier best wat juristen aan deze kant van de tafel, maar dat ben je nog niet, dat maakt nog niet dat je onder ede kan horen. Dus dat hebben we ook niet gedaan, maar we hebben natuurlijk wel in onze zoektocht naar feiten en onze zoektocht naar verwondering, hebben we natuurlijk toch ook best wel, zal ik zeggen, en dat kan, dat kunnen mijn collega's beamen, wat korselige interviews gehouden om controlevragen te stellen. Is dit nou zo? He, dus die vraag zal u, de antwoord op de vraag of mijn mening, is dit nou zo, of is dit nou logisch, of is dit nou naar de verwachting, zal u niet in het rapport aantreffen, maar daar hebben de geïnterviewden wel mee te maken gehad. Nogmaals, wij kunnen niet onder ede horen, dus als iets echt geen sporen in een dossier oplevert, kan dat onder de pet worden gehouden en dat is nu eenmaal zo. De rapportage is onder onze volledige verantwoordelijkheid tot stand gekomen. Er heeft geen afstemming met het college plaatsgevonden. Er heeft één technische beoordeling is er plaatsgevonden door het ambtelijk apparaat of er voldaan is aan de offerteuitvraag voordat wij het rapport hebben uitgebracht. Maar er is geen inhoudelijke inspraak van het college of van het ambtelijk apparaat opgekomen. Ja, misschien. Eigenlijk is dit de tijdlijn zoals wij hem hebben opgesteld. En in oranje ziet u daar waar collegebesluiten of besluiten over zijn genomen, al dan niet gemandateerd of al dan niet raadsbijeenkomsten en CQ raadsbesluiten. Eigenlijk wat ik hierover kan toelichten is dat wij begonnen zijn met de transactie naar Movira toe. Movira heeft zich gemeld om om haar opstallen te verkopen. Uiteindelijk begint dan tegelijk, en daarom is het toch relevant om op dat moment te gaan onderzoeken. Eigenlijk begint dan op dat moment tegelijk de gemeentelijke onderzoeksactiviteiten om te kijken of het kan herontwikkeld worden en of de gemeente daarin kan stappen. Dus daarom is dat toch wel een relevante periode om tegelijk naar te kijken. Uiteindelijk zijn daar niet heel veel bevindingen uitgekomen uit die eerste fase. Maar bijvoorbeeld wel, we hebben ook gezien dat er in die fase al een verkavelingsstudie is opgesteld. Waarvan je misschien zou kunnen vermoeden dat door een partij is gedaan die later ook betrokken is geweest. Maar dat is in ieder geval, daar hebben we dus om die reden naar gekeken. We hebben ook inderdaad gezien van welke kanten welke informatie is aangeleverd. Bijvoorbeeld, u ziet daar op 23 januari 2017 ziet u een notitie ontwikkelpotentie. Die is opgesteld vanuit de zijde van Movira. En daar is nagedacht over wat voor waarde deze gronden zouden kunnen hebben in een residuele grondwaardeberekening. Residuele grondwaardeberekening is wat overblijft aan grondwaarde als er woningen gebouwd en verkocht zijn. Nou, en dan is eigenlijk voor ons is een heel belangrijk memo, is het memo van juli 2017. Dan zijn we dus eigenlijk een half jaar verder. En daar wordt eigenlijk in dat memo wordt het ontwikkelproces zoals de gemeente dat voor zich ziet geschetst. En daar worden eigenlijk ook de plannen gemaakt. Ik kom zo meteen bij de bevindingen op de implicaties van de plannen die daar gemaakt zijn. En ook de implicaties van de dingen die daar niet aan de orde zijn geweest. Dan is, en dan dat leidt uiteindelijk toe, hè, dat de besloten raad, nou, daar bent u bij geweest, althans dus de mensen van u die toen in de raad zaten, en het collegebesluit uiteindelijk leidt dat ertoe, en dat is eigenlijk de datum waar het over gaat, van 7 november 2017, en dat is het besluit om daadwerkelijk de gronden te gaan kopen. En op dat moment heeft de gemeente de gronden en moet er iets mee gebeuren. Ja, en dat is misschien eigenlijk wel goed om dan tegelijk nu naar de volgende slide te gaan, waar we dat wat verder op inzoomen. Die periode, daar staat ook een vergrootglasje voor. Dit is eigenlijk de meest prangende periode waar wij het in het feit er al aan op te, over hebben. Het collegebesluit wordt genomen op 7 november. En dan zou je verwachten dan gaat de machine lopen. Nou, dat gebeurt inderdaad ook. Op 16 november wordt er gepubliceerd. We hebben gekocht en wordt er ook gepubliceerd over in de Gelderlander. We hebben het gekocht en, dat in het berichtje is ieder bekend, wij willen gaan herontwikkelen daar. Is dit eigenlijk ook de periode waar wij op hebben ingezoomd in de interviews. Wat gebeurt er dan? Nou, wij hebben in ieder geval kunnen constateren, en dat is denk ik een van de belangrijkste wat nieuwe feiten denk ik voor de meeste, dat er toen is getipt, hè, de ontwikkelaars die nu aan boord zijn gekomen, zijn getipt door een vastgoedadviseur uit de regio Deventer. Die vastgoedadviseur werkte samen met een vastgoedadviseur-ondernemer uit de regio Zutphen. Die heeft de Gelderlander gelezen en die heeft de ontwikkelaar getipt. Is door ons uit interviews naar voren gehaald en bevestigd met de mail die in het rapport is opgenomen. Dat vindt allemaal plaats op 28 november. Wordt eigenlijk de partij die aan boord is nu wordt op de hoogte gesteld door deze vastgoedadviseur. Vervolgens is het interessant om te kijken van hoe loopt dan die keuze om daadwerkelijk met deze partij in zee te gaan. Nou, dan is dus toevallig, en dat zit maar een heel kort tijdsverloop tussen, toevallig is de adviseur, de jurist die heeft gezegd je mag 1-op-1. Daar is op 30 november is daar, hè, dus 2 dagen later, is contact geweest. Ik kom zo terug op de bevindingen en de implicaties daarvan. Het eerste ambtelijk contact, dus dat is goed, dat vindt dus pas een dag later plaats, 1 december 2017. En dat eerste gesprek, hè, zoals wij dat uit het feitenrelaas en de gesprekken, of uit de documenten gesprekken en mails en nieuwe mails hebben kunnen opmaken, heeft plaatsgevonden op 5 december 2017. Dan gaan dingen redelijk snel. Top level denkt van nou, dat zit misschien wel een kans in. Die zoals dat van een ontwikkelaar mag worden verwacht, die zet zichzelf in de showroom. Die maakt op 6 december een referentieoverzicht van dit kunnen wij en dit doen wij. En dat leidt al dan op 19 december tot de ondertekening van de geheimhoudingsverklaring. Die geheimhoudingsverklaring, daarvan dachten wij eerst dat niet des gemeentes was, hè, want dat is natuurlijk ook wel een ontwikkelaar eigen, dat je met een geheimhoudersverklaring wat exclusiviteit probeert overeen te komen. Wij hebben in ieder geval geconstateerd dat die geheimhoudersverklaring uit het gemeentehuis afkomstig is, dat er gekeken is naar een voorbeeld die wat heerste, rondzwierf om het zo maar te zeggen. Dus die geheimhoudersverklaring is is eigenlijk een beetje, nou, dat document is dus getekend om in ieder geval partijen het idee te geven dat ze aan elkaar, met elkaar aan de slag gaan. Ik zeg nadrukkelijk met elkaar aan de slag gaan. Ik zeg nadrukkelijk niet dat daar exclusiviteit is overeengekomen. Er is in die geheimhoudersverklaring gezegd, u kunt een vrijblijvend aanbod doen. Dan komt op 21 december, dus 2 dagen later, komt dus het advies, het daadwerkelijke advies uit van Brechtman, waarin hij zegt van ja, u kunt 1-op-1. Daar is dus een juridisch gecompliceerd verhaal, zal ik achterwege laten, maar het advies komt, u mag 1-op-1 deze transactie aangaan. Dat loopt in elkaar over. Dat leidt er uiteindelijk toe dat kort daarna al toplevel ruimte ziet om aan de slag te gaan om hun aanbieding wat voor te bereiden. Ze hebben een vast architectenkantoor, is ons gebleken, en een vast tekenkantoor en rekenkantoor. En dat leidt er in ieder geval toe dat de gemeente officieel op 16 januari 2018 verzoekt
om een grondbieding te doen. En nogmaals, in die grondbieding worden dus de normale eisen gesteld waar een ontwikkelaar aan zou moeten voldoen om die ontwikkeling te kunnen vormgeven. Nou, eigenlijk is dit de scope waar we het nu over hebben. Nou, waar leidt dat nou toe? Tot in ieder geval 3 verwonderpunten. Dat is een woord heb ik van Norbert geleerd. In ons feitenrelaas doen wij ons best om ons te verwonderen. En ik zal u zeggen, wij hebben het dossier best wel ons verwonderd en gezocht naar wat zou nou waar gebeurd kunnen zijn. Nou, eigenlijk zijn 3 verwonderpunten. Waar komt nou dat die keuze, ik zeg nadrukkelijk keuze en niet het besluit, waar komt nou die keuze vandaan om 1-op-1 te gaan? Hoe kan het nou, hè, dat is de volgende vraag, dat het in 1 keer vrij snel gaat in december 2018? En waar komt nou de ruis vandaan, hoe dat eerste contact nou precies tot stand is gekomen? Nou, daar hebben we naar gekeken. Nu worden letters heel klein, dus ik geef u niet de overweging om te proberen te lezen, maar ik kan het dan wel, dat scheelt. Wij hebben in ieder geval in de documenten die wij hebben aangetroffen geen expliciet besluit gevonden waarom tot 1-op-1 zou moeten worden overgegaan. Wij hebben gezocht, en dan is dat de volgende bullet, we hebben gezocht waar nou de oorsprong van die keuze zou kunnen liggen. In ieder geval op welk moment die is, hè? Want dat is denk ik wel belangrijk op het moment dat een partij zich meldt. Wanneer is nou die keuze gemaakt om 1-op-1 te gaan? In het memo van 13 juli staat niets daarover, maar staat ook niet over dat er een selectieprocedure zal gaan volgen. Nee. Wij hebben hier dan ook nadrukkelijk de projectmanager op geïnterviewd. Wanneer is nou eigenlijk die keuze gemaakt? En hij zegt, nou ja, goed, vanuit het interview, wij hebben dat altijd gewild, omdat we hele slechte ervaringen hadden met een aanbestedingsprocedure die hier fout is gelopen. Dan komt de volgende stap. Na 7 november 2017, het collegebesluit is genomen om te kopen. Er wordt stress ervaren door de gemeente om toch die grondpositie kwijt te kunnen raken op tijd. Het financieel risico gaat anders druk op de balans. Willen we niet. Daarvan hebben wij niet schriftelijk een acties of reacties gevonden. Wel hebben wij vanuit de projectmanager de verklaring gekregen dat daar wel intensief over gesproken is. In Bila's en Poos zou dat is voor jullie allemaal bekend. Maar dat daar in ieder geval dat besproken is, daar hebben wij niet een schriftelijke bevestiging van gekregen gevonden. We hebben ze niet gekregen in ieder geval. Bevinding hiervan is dat wij niet kunnen vaststellen wanneer nou die gemeentelijke of ambtelijke wens is ontstaan om 1-op-1 te gunnen. Wel kunnen wij vaststellen dat in juli al geen ruimte was gemaakt voor een selectie- of aanbestedingsprocedure. Waarom is dit nou een belangrijk punt? Dit is een belangrijk punt omdat ik denk dat anders die ontwikkelaar niet snel in de benen zou zijn gekomen zoals nu gebeurd is. Dan hebben wij nog de versnelling. Hè. Het gaat in 1 keer snel. Hè. Het is, ik zei daar zojuist al iets over, maar het gaat in 1 keer snel. Die ontwikkelaar meldt zich. Er is, klaarblijkelijk in die Bila's en de Poos, is er gesproken over die ene partij die zou moeten binnenkomen. Dan meldt die partij zich voordat de gemeente actie heeft ondernomen om aan een partij te komen. Nou, ik had net even in een tijdsbalk al aangegeven dat het inderdaad vrij snel gaat. 1 december, 5 december, 19 december en 16 januari. Dan worden de stappen gezet. Nou, en daar is de verklaring voor gegeven door meerdere geïnterviewden dat de gemeente graag deze partij zag zitten. Ook omdat het een ontwikkelende partij was en niet een bouwende partij. Dus, deze partij zag zitten en deze partij invulling kon geven aan de haast die voortvloeiende uit het contract met Movira om de ontbindingsmogelijkheid niet te laten verlopen, haast om tot een overeenkomst te komen. Ja. Nou, en dan blijft dus eigenlijk, hè, dan komen we een beetje tot de climax, dan blijft dus de vraag, hoe kan nou deze partij hier aan boord zijn gekomen? Nou, daar hebben wij een dringende gesprek over gevoerd die uiteindelijk hebben geleid, hè, zoals ik net al zei, tot een contact met een vastgoedadviseur in Deventer, die wij twee keer hebben gesproken. En die heeft verklaard dat hij de tip heeft doorgegeven uit zijn netwerk. Nou, de vastgoedwereld zal u niet verbazen, bestaat uit netwerken. Dus we hebben gevraagd van hoe werkt zo'n netwerk nou? Waar komt dat nou vandaan? Werkt u voor welke partijen? Werkt u alleen voor deze partij? Dus we hebben gesproken met hem. We hebben nog een aantal dingen nog een keer opnieuw kunnen interviewen. En hij heeft aangegeven dat het verhaal is dus inderdaad dat hij getipt is door zijn collega waarmee hij samenwerkt. Hij heeft contact opgenomen met toplevel en op dat moment, en dat past dus in de tijd van de mails die wij hebben gekregen. Dus dat is dus nadat het bericht gepubliceerd is geraakt, heeft hij na wat moeite contact gekregen met de gemeente. Vervolgens heeft toplevel op 1 december gemaild met de gemeente. Kan ik met jullie praten? En dat gesprek heeft op 5 december plaatsgevonden. Dit is het verhaal zoals de ontwikkelaar zegt. Nou, vervolgens hebben we nog eens even tegen de gemeente gekeken of dat nou kan kloppen, dit verhaal. En goed, in meerdere gesprekken en schriftelijke actie en reactie zijn dit eigenlijk de belangrijkste bevindingen uit die toets. Er was geen beroepsmatig of persoonlijk contact tussen de partijen. Nou, wij kwamen erachter dat de betroffen medewerker van de gemeente bij Volkers Wessels heeft gewerkt. Dat ziet u in het tweede bullet staan. Nou, Volkers Wessels is natuurlijk een enorm concern. Volgens mij werken op dit moment 17.000 mensen bij Volkers Wessels. Dus dat zullen de afgelopen 20 jaar misschien 40 zijn geweest. Maar in ieder geval, we hebben daar nagevraagd, is daar contact geweest? De ontwikkelaars hebben hun oorsprong bij AM, eigenlijk de grootste ontwikkelaar die samen met BAM werkt, maar ook met Volkers Wessels. Daar hebben zij elkaar ook niet meer beroepsmatig ontmoet, is mij verteld. En daarbij is dus dat gesprek op 5 december was voor dus beide partijen het eerste contact tussen hen. Nou, nogmaals, hè, dit hebben wij getoetst bij die vastgoedadviseur. Het blijft ook wel enigszins spannend natuurlijk of mensen nog hun agenda's in 2017 hebben. Maar uiteindelijk is het wel, dit is in ieder geval bevestigd door de extra mails die wij hebben gekregen van de ontwikkelaar. Waar leidt dat nu toe? Wij hebben in ieder geval kunnen constateren dat wij op basis van de schriftelijke stukken geen aanwijzingen hebben gevonden dat de ontwikkelaar voor 20 november op enige wijze binnen was bij partijen die voor de gemeente werkten. Het leidt vervolgens tot de conclusie dat wij op basis van de gesprekken en de interviews die we hebben gehouden, dat wij een navolgbare reeks van gebeurtenissen hebben gevonden die dat beeld bevestigen. En het lijkt er inderdaad op dat het eerste contact is plaatsgevonden op basis van het bericht dat in de Gelderlander stond. En op basis daarvan deze ontwikkelaar snel heeft geacteerd en snel tot interesse heeft weten te wekken bij de gemeente. Dit is eigenlijk onze belangrijkste conclusie.
Dank u wel. Die laatste sheet vond ik ook wel mooi. Er staat vanmorgen start vandaag. Dat is een opening om de discussie. Nee, sorry, nou zeg ik het zelf verkeerd. De verhelderende vragen van de kant van de commissie te starten. Dus geen discussie. Ik kijk even rond. Ik zie de heer Erkens als eerste zijn hand opsteken. En ik wil u eigenlijk voorstellen, als u daarmee instemt, dat de vragen die gesteld worden ook onmiddellijk beantwoord worden. Want anders is het misschien te lastig om het hele complex van vragen. Dus meneer Erkers, ik geef u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zoveel te vragen. Het is een helder verhaal, ook een heldere presentatie. Een duidelijke onderzoeksvraag die wat ons betreft ook op een duidelijke manier is beantwoord. We hebben een enkele vraag, maar dat gaat meer in de details. Op pagina 4 van uw rapportage meldt u dat de omwonenden contact gehad hebben met onderzoekers en enkele gebeurtenissen en omstandigheden hebben geschetst die zij van belang achten voor het onderzoek. Nou, die vraag zou ik eigenlijk ook aan de stichting moeten stellen, aan onze gasten. Kunt u aangeven wat de inhoud van hun bijdrage was en of die op de een of andere manier nog een rol gespeeld heeft in het hele verloop van het onderzoek? En dan direct daaronder, daar staat een zin en die komt bij mij erg cryptisch over. Ik snap hem gewoon niet, misschien dat u het kunt verhelderen. In het feitenrelaas zijn belangrijke en relevante gebeurtenissen opgenomen die een antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag. Dit heeft tot gevolg dat niet alle gebeurtenissen in de relatie tussen de gemeente en Movira zijn opgenomen in het feitenrelaas. Of er zit iets vreemds in die zin, of ik heb een gedachtenkronkel, maar ik kan niet interpreteren wat er nou feitelijk staat. Dat zijn mijn vragen.
Zal ik met de laatste beginnen? Toen wij aan het onderzoeksdossier begonnen, en wij zijn in het begin dan braaf van zo oud naar nieuw te werken, dachten wij dat we heel veel informatie zouden halen uit de fase in de contractvorming met Movira. Zoals u in het feitenlijn heeft kunnen lezen, hebben we daar redelijk compact over gerapporteerd. Al is het alleen maar dat wij dus niet heel uitvoerig zijn ingegaan op bijvoorbeeld de wat stroeve onderhandelingen die tussen Movira en de gemeente onderstonden. Dus daar doelt die tweede zin op, dat wij daar niet alles van hebben opgenomen, omdat wij gaandeweg erachter kwamen dat dat niet relevant was voor de onderzoeksvraag.
Ja. Ja, dus u heeft een selectie gemaakt, kan ik me ook voorstellen, gaandeweg. Heel veel feiten heeft u bestudeerd, heeft u geïnterpreteerd en gezegd van wel of niet relevant voor de onderzoeksvraag.
Zie je, alle feiten die wij eigenlijk hebben we gewoon echt alle documenten die wij gekregen hebben, hebben wij ook opgenomen als bijlage dat we er naar gekeken hebben. Dus dat laat daar even geen misverstand over bestaan. Alleen we zijn wat korter geweest in het opname van feitenrelaties. Dan zou dat misschien 20 pagina's Movira zijn, terwijl dat eigenlijk maar 5 in het rapport verdient. En dat was de keuze die we gemaakt hebben en daar doelt deze zin op.
En die selectie die u dan maakt, dat is uw professionaliteit. Ja, u krijgt een heleboel informatie. Wel belangrijk, niet belangrijk, wel belangrijk, niet belangrijk.
Ik doe een voorbeeld. Er zat een bodemonderzoek bij, een asbestonderzoek, die de conformiteit van het gebouw moest aantonen. Ja, daar hebben we niet in het rapport melding van gemaakt. Dus dat is niet relevant voor de onderzoeksvraag. Hoe is het contact tot stand gekomen? Is daar zo ver verwijderd van dat we daar het hebben achterwege gelaten?
En de andere vraag over de inwoners?
Ja, de andere vraag is, ja, en op zich is dat, die hebben zich bij ons gemeld. Hè. Die hadden waarschijnlijk gewoon vanuit de openbare bronnen vernomen dat wij aan de slag was. We hebben daar ook een gesprek mee gevoerd. Vanuit mijn onderzoeksprofessionaliteit kwamen zij met een aantal punten die wij gelukkig zelf ook al hadden gevonden. maar dat dus uiteindelijk zijn daar, hebben wij inderdaad een aantal bevindingen waarbij uiteindelijk hebben ze ons scherp gesteld op een aantal bevindingen. En ik denk ook dat dat wel geland is in de presentatie die ik net heb gegeven. Ja.
Ja, ja, ja. Maar ik hou ze allebei. Is dat ook goed? Ik ga er tussenin zitten. Je hebt het stuk eigenlijk uitvoerig in de fractie besproken en ook meegenomen. Er waren toch wel een paar vragen naar boven gekomen. Ik hoop dat er antwoord op te geven is. De eerste vraag is ook meer, is het aannemelijk dat de gemeentelijke of de organisatie, zeg maar, daar op deze manier te handelen, geld of opbrengst eventueel misgelopen is? Dat is eigenlijk een vraag. De tweede is, er wordt vermeld in de voetnoot dat er is er nu een reële grondprijs betaald voor het uiteindelijk te realiseren programma. Dan in de voetnoot wordt het verwezen dat dit mogelijk een interessante onderzoeksvraag zou zijn. Waarom is dit losgelaten? En de derde vraag is, wat is de inschatting van de onderzoekers ten aanzien van de vraag of met een andere aanbestedingstechniek meer kwaliteit gerealiseerd kon worden en mogelijk ook het participatietraject niet zo uit de hand was gelopen?
Nou, volgens mij kan ik op de eerste vraag geen antwoord geven, dat heb ik niet onderzocht. Tweede vraag is, waarom hebben wij niet de onderzoekslijn residuele grondwaarde gevolgd? Er zit dan weer wat beroepsernst achter. Op het moment dat er programma's in 2016 tot stand komen die wat wijzigen en weer worden aangepast en wat andere uitgangspunten worden genomen, dan is eigenlijk het bandbreedteverschil wat ik heb waargenomen is te klein om daar iets uit te kunnen afleiden. Uiteindelijk is in alle stukken is een bedrag tussen de 2,2 en 3 miljoen. En nou ja, goed, ik zal niet alle vastgoed rekenkunde over de uitzending. Ik ben daar zelf ook geen specialist in. Maar als je 4 villa's meer of 2 rijen van flat meer, dat zijn dat soort bandbreedteverschillen. Dus daar kunnen we niks uit afleiden. De derde vraag, misschien kunt u die nog van mij herhalen.
Ja, dat kan. Wat eigenlijk maar jullie inschatting is van, tenminste ten aanzien van dus de vraag of er met een andere aanbestedingstechniek meer kwaliteit eventueel te realiseren was. En ook of het mogelijk is dat de participatietraject dan iets minder uit de hand was gelopen.
Mag ik toch even wel, het schuurt wel een beetje aan tegen de onderzoeksvraag zoals die gesteld is aan Cox en de Voogd. En u vraagt ook een beetje naar interpretatie. Dus ik denk dat we ons moeten houden aan letterlijk de gestelde vraag. En dat geef ik u ook even mee in uw antwoord.
Ja. Ik was ook al met een lange begonnen, maar nee. Nee, volgens mij is dat inderdaad, is het mijn inschatting. Ik heb heel veel inschattingen die ik uit mijn mouw kan schudden, maar ik denk inderdaad niet dat ik deze inschatting van deze plaats op dit moment met basis van de feiten die ik nu heb gelezen kan maken. Nee.
Oké, dankjewel.
En mevrouw Gerritsen, als u dit soort vragen kunt u natuurlijk altijd, als we toekomen aan de behandeling van het bestemmingsplan, die vragen alsnog stellen, want die gaan wat meer over de inhoud en het bestemmingsplan zelf.
Ja, we zullen ze bewaren.
Dank u wel, voorzitter. Een helder rapport, helder geschreven, leest prettig en die tijdlijn mooi grafisch vormgegeven. Die wilde ik even meegeven. Ik heb een aantal vragen en ik probeer even de dubbelingen te voorkomen. Allereerst, hebben jullie aangegeven, jullie hebben een selectie gemaakt van mensen om te spreken. Dat snap ik, hè. Je kan niet de hele wereld gaan bevragen. Kunt u aangeven welke keuze u heeft gemaakt ten aanzien van de portefeuillehouder? Juist in die beginfase waren namelijk 2 portefeuillehouders, wethouder ruimtelijke ordening en wethouder financiën. Wat is de keuze om alleen met ruimtelijke ordening wethouder te spreken?
Die keuze is niet zo, in mijn beleving niet zo zeer bewust gemaakt, omdat wij denken we gaan alleen met ruimtelijke ordening en niet met financiën spreken. Ik heb wel vanuit het interview de bevestiging gekregen dat de toenmalige wethouder dichtst op het ontwikkeldossier zat. Dus die keuze is zeer te rechtvaardigen om te spreken met de wethouder die op het ontwikkeldossier zit. Meer dan op de wethouder die gaat over de centen die dit had moeten opleveren.
Dank u wel. Is mijn conclusie dan juist dat de eventuele relatie tussen de andere portefeuillehouder en niet is meegenomen in het onderzoek naar het contact?
Wat is de eventuele relatie? Waar doelt u daarmee op?
Dat men een gemeenschappelijk verleden heeft of dat men elkaar kende.
Oh, op die manier.
Ja.
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 Zou kunnen. Zou kunnen, maar vanuit het onderzoeksdossier heb ik geen aanleiding gezien om te zeggen ik moet nu per se met de andere wethouders spreken. Daar heb ik geen enkele aanleiding voor gezien. Maar nogmaals, ik kan het niet uitsluiten. Ik kan niet 100% uitsluiten. Maar op basis van het dossier wat ik heb gezien, de mails die ik heb gezien, de afspraken die ik heb gezien, de overleggen die ik heb meegekregen, het verslag dat ik heb gekregen, had ik daar geen enkele aanleiding voor.
Helder, dank u wel. Dan hebben we nog een vraag over de 1-op-1 gunning. En ik ga niet alles uit het rapport herhalen. Ik haal er even uit, en dat zijn citaten uit het rapport. Er is geen expliciete keuze gemaakt om 1-op-1 gunning over te gaan. Op die vraag, en dat gaf u in de presentatie ook aan, waarom dan niet, is niet echt een eenduidig antwoord gekomen. Op een gegeven moment stelde u in het rapport, dat werd niet wenselijk geacht. Mijn vraag is dan, door wie werd dat niet wenselijk geacht? Is dat door die gemeentelijke projectleider? Is dat geweest door de portefeuillehouder of door een andere? Door wie was het niet wenselijk geacht?
Om even te beginnen met het begin van uw vraag. Het is door alle partijen die ik heb gesproken, is dit als reden aangegeven. Wij hebben slechte ervaringen met de selectie-aanbestedingsprocedure en we hebben tijdsdruk. Hè. Dus die verklaring is eenduidig. Die is zowel gegeven door de voormalige wethouder als door de projectmanager, als door de andere betrokken gemeentelijk medewerker.
Bijna. Dank u wel. Toch nog even hierop doorharkend. Komen wij ook uit bij die memo van 13 juli. Hè, die noemde u ook cruciaal, of een soort sleutel zit daar wellicht in. In die memo wordt gesproken over, hè, in het enkelvoud de initiatiefnemer, een marktpartij, et cetera. Kunnen we stellen op basis van de conclusies die u feitelijk ook trekt uit u, hè, in het rapport. Zou het een terechte opmerking van mijn kant zijn als ik zeg dat dan in die memo van 13 juli, degene die memo heeft opgesteld, dat die eigenlijk al op dat moment, dus al in juli 2017, heel sturend heeft aangestuurd op een 1-op-1 aanbesteding in plaats van een openbaar. Is dat een correcte aanname van mij of niet?
Goed, ik heb
het is op de wel feiten, een stukje interpretatie ook. Dus
ik heb op de feiten inderdaad gebaseerd. Ik heb inderdaad gezien dat daarin over een 1-op-1 gunning wordt gesuggereerd. Hè? En dat is dus inderdaad een interpretatie. Ik heb daar niet in gezien dat daar tijd is ingeruimd voor een aanbestedings- of selectieprocedure. Nou, vanuit mijn vakkennis daarvan zou kunnen worden vastgesteld. Maar goed, dat is eigenlijk niet aan mij dat daar toen op dat moment al besluit over keuze al was gemaakt. Ja.
Dank u wel. Dat was hem even van nu.
Meneer de Burger.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een simpele vraag, althans ik denk dat die simpel is. Het gaat over de publicatie in de Gelderlanden. Want die brengt de contacten feitelijk tot stand, althans dat is, komt uit uw feiten helaas naar voren. Die publicatie in de Gelderlanden, ik ga er even vanuit dat die gebaseerd is geweest op een persbericht. Heeft u het persbericht onder ogen gehad? En de tweede vraag die daaraan gekoppeld is, heeft u ergens ontdekt dat de gemeente zich bewust van was van de consequenties van het eventueel persbericht, of in ieder geval de perspublicatie, dat de markt alert zou kunnen reageren op de situatie zoals die was en dus marktpartijen zich zouden aandienen? Was de gemeente daar op voorbereid, volgens u?
Wij hebben de internetpublicatie zit ook in het rapport, dus die hebben we net gezien. Ik heb van de veronderstelling die u doet, heb ik geen aanwijzingen gevonden.
Dus dat betekent dat u heeft geen aanwijzing gevonden dat er een voorbereiding was bij de gemeente wat het gevolg zou kunnen zijn van de publicatie?
Ik heb niet gelezen of gezien, wij brengen dit naar buiten om de markt vast warm te maken. Dus dat soort zinnen heb ik niet gelezen.
Dank u wel.
Dan ga ik naar de heer Merger toe en dan kom ik daarna bij mevrouw Bond.
Ja, ik heb toch een vraag. U zegt dat er is tijdsdruk. Ik denk dat ik het antwoord al opgeschreven heb, maar waarom was er tijdsdruk om snel te handelen?
Ja, terecht vraag. Die had ik misschien in het begin van de presentatie nog wat helderder kunnen neerzetten. Er is bij de contractonderhandelingen met Movira is een ontbindingstermijn overeengekomen. Uiteindelijk is bij zeg maar op het moment dat de onderhandelingsdruk oploopt tussen de gemeente en Movira is gesproken over de voorwaarden waaronder de ontbindingstermijn zou moeten gelden. Die was eerst 3 maanden, is uiteindelijk langer geworden, 6 maanden geworden. En dan ook de voorwaarden is van mogen we dan nog blijven zitten. Hè? Dus die discussie is, en het is wel gebruikelijk, hè, dat je dan discussie krijgt over mogen we nog langer blijven en wat moet dan de raad hebben. Hè? Het college wil de dekking van u. Dus daar was die ontbindingstermijn op gebaseerd. Dus het was dus dat de raad voor juli 2018 zijn fiat moest geven. En daar zat dus de tijdsdruk op. Ja.
Dan ga ik naar mevrouw Bond. U heeft vragen?
Nee, dank u. Het was een heldere presentatie en ook met de vragen. Onder andere die tijdstruk is alles beantwoord. Dank u.
Oké. Dan ga ik naar mevrouw Van der Geest. Of u heeft het volgens mij verdeeld, hè? U heeft het verdeeld, de vragen, had ik begrepen.
Ja,
oké, u begint.
Wij hadden inderdaad, zoals u zult begrijpen, we hebben natuurlijk ons verdiept in het WOP-dossier. En hebben vanuit die kant ook gekeken. En daar vielen ons een paar dingen op. Naar aanleiding van de ontvangen en geraadpleegde documenten in bijlage 1 staat op pagina 24 iets wat ons verbaasde. Dat document hadden wij trouwens niet. Verslag 18 april 2017. In het document wordt verslag gedaan van het overleg met toplevel over de overeenkomsten. Dat was 18 april 2017, ruim voor 30 november 2017. Dus ik zou graag weten hoe dat dan zit, als er voor die tijd geen contacten zijn geweest.
Ik ben misschien soms wat streng, maar ik probeer de waarom-vragen iedere keer een beetje te verschuiven naar de formele bespreking van het bestemmingsplan. Want dit gaat puur om het feit, helaas.
Nee, maar het is een hele goede vraag. Daar moet Movira staan.
Ja.
Oké.
Nou, dat is toch mooi dat je een foutje uitgehaald heeft. En is het dan nu wel helder?
Ja, als dat zo is. Ja. Ik ken het document niet, want wij hebben het niet ontvangen. Ja. Dus dat kunnen.
Ik zal zorgen dat die mail beschikbaar is.
Oké. Want er zijn nog één op pagina 26. Daar staat een mail van 11 oktober 2018. Een toezending door notaris van gewijzigde versie conceptkoopakte tussen gemeente en Topven. Onze vraag is, betekent dit dat er op het moment dat de koopakte met Movira werd afgerond, ook met Topven werd overlegd over de gewijzigde versie van de conceptkoopakte? Naar aanleiding van vragen van de PRD of er al een definitieve opdracht aan de ontwikkelaar was verstrekt, is op 5 maart door het college geantwoord dat er nog geen opdracht was verstrekt. En als je over een koopovereenkomst overleg hebt, dan kan ik me zo voorstellen dat die opdracht wel verstrekt is. Dus zou u die kunnen ophelderen?
Misschien kunt u die vraag iets verduidelijken. Er is in ieder geval even voor het beeld. Er is natuurlijk altijd naar een ABC-transactie gestreefd.
Wat zegt u?
Er is gestreefd naar een ABC-transactie. Hè? Dus die koopovereenkomst heeft vrij lang in de onderhandeling gezeten. Ja.
Nou ja, mijn vraag is dus dat op 11 april 2018 mm-hmm. er al sprake is van een conceptkoopakte tussen gemeente en Topven. Mm-hmm. En dat op dat moment nog te koop met Movira loopt. Mm-hmm. Maar dat op 5 maart 2019 in de gemeenteraad de vraag is gesteld of er al een opdracht was verstrekt. En onze opmerking is, als er overleg is over een koopakte, dan lijkt het erop alsof er een opdracht verstrekt is.
En welke opdracht doelt u op?
Een opdracht voor een ontwikkelaar. Dus een koopakte.
Er lopen twee dingen door elkaar heen. Op het moment dat in januari 2018 een gemeente topfan, toplevel op dat moment nog uitnodigt om een grondbieding te doen, start ook het proces van ontwikkelen. Dus met als doel dat daar een ABC-transactie kan plaatsvinden. Dus die trajecten lopen door elkaar heen. Dus dat daar is niets.
De bieding is iets anders dan een koopovereenkomst.
Ja, dat klopt.
En een koopovereenkomst sluit je volgens mij met iemand die een opdracht gaat doen, toch? Die het mag doen.
En die is uiteindelijk pas in 2019 gesloten.
Ja, maar daar wordt er al over overlegd. In oktober 2018, dat is de vraag.
Is vastgesteld, ja.
Oké. Nou, dus dat klopt. Oké.
De vraag is feitelijk of er op dat moment, in oktober, overlegd werd over de...
Over de kookovereenkomst.
Dat is de vraag of dat ook feit, hoe dat feitelijk zit.
Zie, op het moment dat een ontwikkelproces loopt, hebben wij gezien in het dossier, zijn er een aantal dingen waarover je gaat onderhandelen. Is de grondprijs, dat hebben we gezien, er wordt over de grondprijs gesproken, er wordt over het programma gesproken. En die trajecten lopen door elkaar heen, dat klopt.
Oké. Okay. Een andere vraag. In het collegebesluit van 20 augustus 2019 staat onder collegebesluit... In het collegebesluit van 7 november 2017 heeft u ingestemd met de doorverkoop van het project aan een marktpartij. Aangezien de financiële risico's voor de gemeente dan heel beperkt zijn. Initiatiefnemer heeft als voorwaarde gesteld dat de gemeenteraad instemt met het kaderstellend voorstel. Dit suggereert dat de marktpartij toen al bekend was. Anders kan hij toch geen voorwaarden stellen. Klopt die veronderstelling?
En welke datum heeft u het over nog een keer?
Nou, dat op 7 november 2017, dus er wordt gerefereerd in een collegebesluit van 20 augustus 2019 aan een collegebesluit van 7 november 2017, waarin dit letterlijk staat verwoord.
Even vanuit de feiten. We hebben hier Toplevel op geïnterviewd en die heeft gezegd, toen de onderhandelingen wat stroef begonnen te lopen, die zei, wij willen niet een grondbieding doen als ik nog de raad onderuit geschoffeld kan worden. Dus Toplevel heeft gaande de besprekingen, hebben zij ons verklaard, vanaf 2018 hebben zij deze voorwaarden gesteld.
Maar het staat in 2017 in een collegebesluit.
Nee, want u verwijst volgens mij naar een... Ik heb het dossier niet helemaal hier paraat, maar u verwijst volgens mij naar een zin uit 2019... waarin Toplevel deze eis heeft gesteld dat... moet u goed lezen. Toplevel heeft op dat moment gezegd, wij willen een raadsdekking hebben. En dat wat in 2000... Dus wat op 7 november 2017 is gebeurd, is het voorstel vanuit de... koopakte waar ik net hier de heer Mergen over vertelde. Daarvan heeft het college gezegd op 7 november 2017... wij willen dekking hebben van de raad op deze koopactie. Toplevel heeft dezelfde eis zelf gesteld die zegt, wij gaan pas de grondbieding doen als wij dekking hebben vanuit de raadsbesluit. Dat is niet dezelfde.
Oké, okay. Nou. Omdat het in dat collegebesluit als een quote staat... naar aanleiding van een collegebesluit in 7 november 2017.
Laat ik dat vaststellen.
Oké.
Okay. Dat is voldoende uitleg, denk ik, hè?
Wat zegt u?
Dat is voldoende uitleg, denk ik, ja.
Ja. Mag ik nog een vraag stellen of heb ik het gehad? Het was een verwondering die we hadden. Volgens de rapportage is er op 5 december 2017 een eerste kennismakingsgesprek geweest... waar alleen de door de gemeente ingehuurde projectmanager en de twee directeuren van de gemeentelijke van Topveen aanwezig waren. En wat ons verwonderde was, en de vraag is, hoe is het mogelijk dat zonder aantoonbare gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming de ontwikkelaar al op 19 december 2017 een geheimhoudingsverklaring kon ondertekenen, waarin de gemeente toezegt een uitnodiging te doen voor bieding en koop Nico Bovenweg.
Die vraag kan ik niet beantwoorden. Hè? Dat is gebeurd. Ja.
Oh ja, dat is onze verwondering.
Verwondering is, en dat is altijd het begin van elke discussie. En daarom is dat ook natuurlijk een punt wat meegenomen wordt naar de bespreking van het bestemmingsplan.
Oké. Nou, de andere is ook een verwondering. Ja. Oké.
Mevrouw Lubbe, toch een aanvullende vraag?
Ook naar aanleiding van uw rapport. De 5 personen die direct belang hebben bij dat het plan ongewijzigd blijft, zijn gehoord en niet onder ede. Dat vertelde u in het begin. Ze hadden er geen belang bij om met hun antwoorden in discrediet te raken. Waarom is voor deze opzet gekozen? Waarom zijn geen andere personen of partijen gehoord?
we hebben de mensen gehoord die bij het dossier betrokken zijn op zoek naar de feiten.
Ja, maar niet onder ede.
Wij kunnen niet onder ede horen. Daarvoor moet ik bij de politie werken of en dat werken wij niet. Nee.
Maar goed, dan kunnen ze natuurlijk van alles. Dan kunnen ze van alles zeggen wat ze willen.
Die conclusie laat ik even voor u.
Ik wil er nog een antwoord op geven. Ik had er bijzonder veel beroepseer in om in mijn interviewrondes checkvragen en dubbelcheckvragen te stellen. Dus dat is het antwoord wat ik u daarop kan geven.
Dat waren de vragen van uw kant. Is er behoefte aan een tweede ronde na alle vragen die beantwoord gesteld en beantwoord zijn? Meneer Jansen, zie ik.
Ja, dank u wel. Ja, en die is ook opgekomen naar aanleiding van het stuk waar het over die versnelling gaat. Daar hadden we in het begin nog geen vragen over. Er wordt gesteld dat er haast was. Hè. Er zat druk op, ook in verband met risico's. Het moest allemaal heel snel. Heeft u in de interviews kunnen achterhalen of is er gesproken over hoe het kon bij de betrokkenen vanuit de gemeente? Dat als er zoveel druk op zat en zoveel haast moest worden gemaakt, zoveel risico's waren, waarom er op dat moment helemaal geen ontwikkelaar in beeld was vanuit de gemeente? Hoe kan dat? Is daarover gesproken?
Ja, ik heb volgens mij deze vraag letterlijk gesteld. Daar heb ik niet meer antwoord op gekregen dan wij in het rapport hebben opgenomen. Er is gesproken in de periode november hoe dan aan een partij moest worden gekomen. Maar we hebben niet in de gesprekken de hoedanigheid van die partij naar boven gekregen. Hey, moet het een lokale ontwikkelaar zijn? Moet het een bouwer zijn? Moet dat soort dingen hebben wij gevraagd? Hebben we niet een antwoord op gekregen.
Helder antwoord. Of bevredigend is, laat ik in het midden, maar helder antwoord. Dan heb ik, voorzitter, toch nog één andere vraag die en die hoort eigenlijk bij toch ook weer die memo van 13 juli, waarin het college wordt voorbereid of geïnformeerd over wat er kan gaan gebeuren. Ook wij hebben alle documenten vanuit het WOP-verzoek doorgeharkt, net als u. Bij die memo hoort een schets voor de bouw van 55 woningen. Die is gedateerd, die schets, op september 2016. Dus misschien, ik weet niet of u dat ook is opgevallen, maar misschien, ik ben heel erg benieuwd of daarover is gesproken. Hoe het kan dat in die memo al zo'n oude schets is en door wie is die dan gemaakt? Is daar een antwoord op gekomen of is die vraag
die
gesteld?
Die schets is, zoals ik tegelijk heb beantwoord, die schets is gemaakt door 4D, architecten uit Nijkerk. Die hebben een stedenbouwkundige verkenning gedaan. Heb ik wel vaker gezien. Die maken een schets en er zijn ook tegenwoordig programma's voor, heb ik begrepen. Die kunnen met één druk op de knop een programma maken. Maar toen is een schets gemaakt, wat kan op die plot? Nou, en als je naar die plot kijkt, kan daar tussen de 40 en 60 woningen op. En die zijn op 55 woningen uitgekomen ongeveer. En dat die plot is die, en dat heb ik gevraagd, waar komt die vandaan? Dus dat is dus niet, die komt niet uit de ken van de gemeente. Daar is een opdracht gegeven aan een architectenbureau om die stedenbouwkundige verkenning te doen. En die is al in december 2016 uit mijn hoofd zo is die gemaakt om inderdaad een bod te kunnen doen, om een bod te kunnen verantwoorden, is mij verteld tijdens het gesprek.
Dank u wel.
Meen ik kwalijk neem. Zijn er nog vanuit de raadsleden nog aanvullende vragen? Nee?
Nou, nog één ding voor duidelijkheid. Omdat elke keer die urgentie te sprake komt. En ik begrijp dat er van twee partijen urgentie is vanuit de gemeente. Maar ook vanuit Movira, omdat die graag ziet dat. Klopt dat?
Ja, op het moment van aangaan van de afspraak gold dat inderdaad. Hè. Movira had op dat moment ook haast, blijkt uit de stukken. Die wilde naar Arnhem toe.
Dat verandert later, maar uiteindelijk is het argument om haast te maken met het zoeken van een ontwikkelaar ligt bij de gemeente.
Dan zag ik mevrouw van der Geest nog.
Ja, we hadden één vraag die niet is beantwoord in de stukken. En dat is, wat bracht deze ontwikkelaar nou specifiek mee dat hij boven alles en iedereen uit de omgeving gekozen is na een eerste aanmelding voor dit project?
Dus de vraag is, wat heeft u daarover in de stukken en de feiten die u onderzocht heeft aangetroffen?
Juist. Wij hebben alleen maar gezien dat de tijdspannen zoals die tussen 1 december, 19 december en 18 januari, heb ik niet een memo aangetroffen waarin staat deze ontwikkelaar is beter dan andere ontwikkelaars. Ik heb alleen in de gesprekken begrepen dat ze uit het gesprek het gevoel hadden dat dit een juiste partij was, omdat dit een ontwikkelende ontwikkelaar was. Die juist met dit soort projecten, 50 woningen, niet 1000 woningen, niet 3 woningen ervaring had. Dat is mij in de gesprekken meegegeven.
En dat is echt alles?
Dat is wat wij hebben opgehaald.
Oké. Okay.
Alle zekerheid nog even rond. Want volgens mij kunnen we nu deze raadsontmoeting sluiten. Ja? Dan dank ik de heren en mevrouw voor hun bijdrage en iedereen voor de inbreng. Ik sluit de vergadering. U weet dat het onderwerp namelijk bestemmingsplan Nico van Bovenweg, Bovenpark geheten tegenwoordig, op de raadscommissie van de 14e staat. Dus daar zullen ook nog ongetwijfeld een aantal discussiepunten, die ook misschien zelfs vandaag al enigszins aangeraakt zijn, uitgebreid terugkomen. Het college heeft in haar raadsbrief gezegd dat zij vinden dat het besproken kan worden op de 14e. Dus we gaan daar met elkaar als raad over praten. En dan mag ik u hartelijk danken en dan wens ik u een goede thuiskomst. Tot volgende week qua raadsontmoetingen en tot over 14 dagen qua raadscommissies.